Wij verwachten onze hulp alleen van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 72, de versen 1 en 10. Geef Heere de Koning uw rechten en uw gerechtigheid, aan 's koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En het tiende, dan zal na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die David's troon beklom. 72, vers 1 en 10. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen daarna Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. 27, vers 3. En een ieder van ons spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U vindt de schriftlezing voor deze avond, gemeente, in de profetieën van Jesaja en wel het 32e hoofdstuk. Jesaja 32. En wij vinden daar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Ziet, Een koning zal regeren in gerechtigheid. En de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien. En de oren van degenen die horen, zullen opmerken. En het hart van de onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan. En de tong van de stamelenden zal vaardig zijn om bescheiden te spreken. De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig. En de gierige zal niet meer mild geheten worden. Want een dwaas spreekt dwaasheid. En zijn hart doet ongerechtigheid om huichelarij te plegen en om dwaling te spreken tegen de Heere, om de ziel van de hongerige ledig te laten en de dorstige drank te doen ontbreken. En het ganse gereedschap van een gierigaard is kwaad. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen om de ellendige te bederven met valse redenen. En het recht als de arme spreekt. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden en staat op milddadigheden. Sta op, gij geruste vrouwen. Hoor mijn stem, gij dochters die zo zeker zijt. Neem mijn redenen ter oren. Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn, gij dochters die zo zeker zijt. Want de wijnoogst zal uit zijn, daar zal geen inzameling komen. Beeft, gij geruste vrouwen, wees beroerd, dochters, die zo zeker zijt. Trek u uit en ontbloot u en gort zakken om uw lendenen. Men zal rouw klagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. Op het land van mijn volk zal de doorn en de distel opgaan. Ja, op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn. Het gewoel van de stad zal ophouden. Alfel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn. Tot in der eeuwigheid een vreugde van de woudezels. Een weide van de kudden. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. En het recht zal in de woestijn wonen. En de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats van de vrede wonen. En in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud. En de stad zal leeg worden in de leegte. Welgelukzalig zijt gij lieden die aan alle wateren zaait. Gij die de voet van het offer en van de ezel derwaarts heen zendt. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. U hebt het beloofd, Heere. Bid en gij zult ontvangen. En u doet altijd wat u belooft. dat doen wij niet. Wij hebben al zoveel beloftes gedaan, zelfs wel voor uw aangezicht. En we brengen er niets van terecht. En daarom hebt u het volste recht om ons voorbij te gaan. Heere, doe ons dat allemaal, klein en groot, heel diep voelen in ons hart. Laat ons zien, als we het nooit hebben gezien, echt, wie wij zelf zijn in uw licht. Want als uw kinderen dat zagen, hebben ze het uitgeroepen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maak ons allemaal voor het eerst, of opnieuw zo klein, Heere, zo niets, zo schuldig, zo onwaardig. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Want u zegt het immers zelf, ik woon in het hoge en in het heilige. En bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, die voor mijn woord beeft. Heren, mogen wij vanavond ook zien, met ogen van geloof, wie u bent. Als wij u nog nooit echt hebben gezien, wil dan vanavond onze ogen openen. De ogen van onze ziel. En dan zullen we het gelijk weten. U bent de eerste. U bent de liefste. U gaat alles en iedereen te boven. Met u verzoend te zijn, met u vervuld te zijn, is het eeuwige leven. Maar laat ons ook allemaal door uw geest zien hoe we daartoe komen. Met u verzoend te zijn. En dat kan alleen, en dat weten we wel met ons verstand, maar geef dat we het ook allen zullen weten met ons hart. Dat kan alleen door u, gezegende Heer Jezus. Omdat u het offer hebt willen brengen, meer dan genoeg voor de zonde van heel de wereld. Omdat u het hebt beloofd, wie in mij gelooft, zal leven. Omdat u het al zo vaak hebt gezegd, tot in het diepst van een menshart. Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is het tere liefdesgeheim tussen u en tussen uw kind. Ieder persoonlijk. Dat moeten we zelf ervaren. En dat doet u zo eenvoudig door middel van de prediking, waarin toch de sleutels van het hemelrijk worden gebruikt om alle ongelovigen en allen die zich niet van harte bekeren uit te sluiten en tegelijkertijd te waarschuwen en te aan te sporen. Bekeert u, bekeert u, waarom zou het gesterven? En alle ware gelovigen in te sluiten in dat gezegende koninkrijk waar u de koning bent en waar u regeert. Heere, help ons om uw woord recht te prediken, zodat we uw volle raad mogen verkondigen en niet zullen achterhouden wat tot de zaligheid van deze gemeente vanavond nodig is. En geef ons ook zo te luisteren, Heere, dat we uw woord opeten, dat we het ook meenemen en het niet meer kwijtraken. Want we moeten het u eerlijk belijden. We hebben al zoveel gehoord en we zijn al zoveel vergeten. Vergeetachtige hoorders. En dat is erg. Maar wat een wonder, als uw woord zo krachtig in ons kwam, dat we het nooit meer kunnen vergeten. En dat we met uw bruid kunnen zeggen, dat is de stem van mijn liefste. En die vergeten we niet. De stem van het schaap, Mijn schapen kennen mijn stem. En zij volgen mij en geen vreemde. En u weet het, Heere, wie van ons daarna verlangt. Om vanavond niet alleen een preek te horen en een dominee. Maar om uzelf te horen. Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Dan zijn we zo gelukkig. Dan weten we het ook zeker. Dat niets en niemand ons zal kunnen scheiden. Van de liefde van God in Christus Jezus. Dan worden we klaargemaakt voor de bruiloft. Van het avondmaal van het Lam. Dan zullen we eeuwig, eeuwig, eeuwig zingen van uw goedertieren heen. Als dit korte, bange leven voorbij is. Het is maar een zucht. Het is een woestijn. Heere, maak ons toch vreemdeling. Als het goed met ons is, zijn we hier niet thuis. Voelen we ons hier niet thuis. In deze wereld die in het boze ligt. Die zich rijp maakt voor de ondergang. En zich haast naar de grote dag van het oordeel. Dan voelen we ons niet thuis in een lichaam van zonde en dood. Omdat we niet meer willen zondigen. En het toch maar blijven doen. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Dat doet u zelf, Heer Jezus. Als u ons komt halen. En wij bij u thuis mogen komen. En dan altijd bij u zijn. Uw knecht zei het toch. Dat is zeer verre het beste. Heere, zegenen ieder van ons persoonlijk hier en thuis verbonden. Elk hart heeft zijn eigen smart en zijn eigen vragen, problemen, lasten, kruisen, die we soms met anderen niet durven of kunnen delen. Maar Heere, u weet het. U kijkt tot op de bodem. U kunnen we niet tegenvallen. En u valt alleen maar mee, als we heel ons hart bij u mogen uitstorten. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit, uw ganse hart. God is een toevlucht, in het lijden, in eenzaamheid, in gemis, in verdriet, in onbegrepen zijn, in wegen die zo moeilijk zijn. Help ons, Heere, en wil ook hier nog wonderen werken, onder jong en oud. We dragen heel uw kerk aan u op, in het bijzonder ook waar ze vervolgd en verdrukt wordt, waar uw kinderen niet in vrijheid samen kunnen komen. Heere, geef ze moed en kracht, maar ook waar ze leven in levensgevaar, waar de raketten kunnen inslaan en de bommen vallen. En de sirenes loeien. En elke dag jongeren, kinderen, ouderen worden opgeroepen om voor u te verschijnen. Geef dat die ontzagwekkende zaken naar u mogen uitdrijven. Zodat ze in u hun enige veilige schuilplaats mogen vinden. Want dan kan een raket ons niet meer kwaad doen. Dan ons naar huis brengen. O Heere, help. En wil deze avond zorgen. Voor uw eigen eer. En mag de bazuin. Een helder geluid geven. We bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we u het woord van God bedienen deze avond, naar aanleiding van wat wij vinden in zondag 12 van onze Heidelberger Catechismus. En die willen we nu eerst samen ook gaan lezen. Zondag 12 van onze Catechismus. Waarom is Hij de Heer Jezus? Waarom is Hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat Hij van God de Vader verordineerd is, met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere, en met een vrije en goede conscientie, dat is geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Wij staan vanavond stil, gemeente, bij de ambten van Christus in verbondenheid met de ambten van de christen. Dus het gaat niet alleen over Christus, dat in de eerste plaats, maar het gaat ook over u en jij, jou, als je een ware christen bent. Een ambt is iets anders dan een beroep. Een beroep, dat kies je. Wat wil jij worden, Jan? Piloot, zegt Jan. Wat wil jij worden, Arie? Dominee, zegt Arie. Zitten hier jonge mannen die dat graag willen worden? Dat zou heel mooi zijn. Ik kan soms heel vroeg beginnen. Er is niks mooier. Maar Arie, dat kan jij niet zelf kiezen. Dan moet jij weten dat God jou zelf roept. Voor piloot heb je niet een bijzondere roeping nodig. Maar voor het ambt wel. Dat kies je niet zelf. Je wordt. Dat is even iets over dat woord ambt. Dat is dus wel een verschil. Als mensen dat onderscheid niet maken, en ze zeggen, en helaas, toen ik jong student predikant was, maakte ik dat dikwijls mee, dat ik met collega's in het seminarie was, van allerlei soort natuurlijk, en dat we met elkaar spraken, hoe ben jij er zo toe gekomen om predikant te worden? Nou, zeiden ze soms, ja, ik vind dat gewoon mooi, ik kan iets voor mensen betekenen, en ik vind de Bijbel ook een heel interessant boek. En dat heeft me ook veel te zeggen, maar. En als je dan vroeg, heb je ook een roeping? Weet je dat God je roept? Dan keken ze je verdwaasd aan. Wat is dat nou weer? Moet je dan een of andere stem horen of zo? Ze wisten het niet. En in de ergste gevallen spotten ze ermee. Valse profeten, waarvan de Heere zegt, ik heb ze niet geroepen. Ze spreken niet in mijn naam. Bid daarom altijd, gemeente, om predikers die door de Heere zijn uitgestoten. Goddelijke kracht. Wee mij, zo ik het evangelie niet verkondig. Iets over het ambt. Het gaat dus over drie ambten. Die zijn volmaakt in Christus. De Heer Jezus is gezalfd, ik kom daar zo nog op terug, tot profeet, en dat zijn ook de hoofdgedachten, tot priester en tot koning. En als het goed met u en jullie is, dan ben je diezelfde zalving deelachtig en sta je in het ambt van alle gelovigen. En oefen je dat ambt in de praktijk ook uit. Dat kan iedereen met wie je leeft merken. Dat kan gewoon niet verborgen blijven. Daarom zegt de Heere tot zijn discipelen en tot zijn kinderen, iedereen die dat is, jullie zijn een stad op een berg. Misschien dat sommigen van u, net als ik, ook wel eens in Israël geweest zijn, ik veel. En dan reed ik door het bergland, 's avonds, van Galilea. En dan zag je het zo voor je ogen. Als een lichtkrans op die bergen, dan zag je de steden liggen. Misschien toen ook al, maar nu nog veel lichter met elektriciteit. En dan zie je in de duisternis van het landschap 's avonds, zie je daar als een kroon van licht die stad op die berg. Kan niet verborgen zijn. Bent u het? Ben jij het? Stad op een berg. Goed, daar gaan we dus samen over nadenken, gemeente, over de drie ambten van Christus en daarmee verbonden de drie ambten van de christen. Wij gaan eerst nog samen zingen uit Psalm 66, de versen 3, 4 en 8. Psalm 66, God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En het vierde, loof de Heere der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. En het vierde en het achtste, komt luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. 3, 4 en 8 van Psalm 66. Gemeente, waar bidden jullie het meeste om? Als je eens terugdenkt, vandaag heb je verschillende keren gebeden. In één week, hoe vaak? Hoe vaak? Weet u het niet? Hoort u bij hen die dag en nacht tot God roepen? Soms zonder woorden. Zo omschrijft de Heer Jezus degene die zalig worden. Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Iemand die leeft, gemeente, leeft altijd. Iemand die dood is geestelijk, die bidt wel. Even bidden. Even. Klaar. Verder gaan met mijn eigen dingen. Maar dat is niet het geestelijke leven. Dat is een inwendig zuchten, verlangen. Dat leeft in Christus, door Christus, straks eeuwig met Christus. Maar als je nu geestelijk leeft, dan heb je je wensen. Vurige wensen die je aan de Heer voorlegt. Dat mag. En nu ben ik wel eens benieuwd. U hoeft dat mij natuurlijk niet te zeggen, dat kan niet. God weet het toch wel. Waar jullie nou het meeste om bidden? En neem die vraag ook maar mee naar huis, zodat je van je eigen gebedsleven bewust wordt. Waar vraag ik nu eigenlijk om? Wat wil ik nou het liefste van God? Nu vinden wij het volmaakte gebed samengevat in het Onze Vader. Maar u vraagt al, wat heeft dit met deze zondagsafdeling te maken? Nou, mijn gedachten, die wil ik dan met u delen. Die gingen deze kant op. Dat iemand, een christen, zijn diepste wens is om de Heer Jezus te kennen. Te kennen, echt te kennen. Niet alleen maar een heleboel over hem te weten. Want dat kan zelfs een atheïst. Maar in het oprechte christen zijn is er sprake van een relatie. Het geloof schept de liefde in je hart. En zodra de liefde komt, ook voor mensen, komt het verlangen naar het hart. Naar de omgang, naar het kennen. En dat is het ook wat de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 17. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezond hebt. En dan begrijpt u ook de apostel Paulus, als hij in Filippenzen 3 zegt, opdat ik hem kenne. Maar Paulus, jij kent de Heer Jezus toch? Ja, dan zegt hij als het ware, maar nog maar zo'n klein beetje. Ik wil meer. Ik wil dieper in zijn hart kruipen. Want de liefde van Christus gaat zelfs de kennis te boven. Wij zullen hem pas echt kennen als we volmaakt en verlost eeuwig bij hem zullen zijn. En dan raken wij nooit op hem uitgekeken. Gemeente, hoe doet de Heer Jezus, hoe laat hij zichzelf kennen? Misschien dat de ouderen onder ons nog wel catechisatievragen hebben geleerd uit het oude boekje van Hellenbroek. Abraham Hellenbroek. En die heeft ook die vraag in zijn boekje. En het antwoord is, wij kennen hem in zijn staten. Ik ga dat verder niet uitleggen, want daar gaat het me nu even niet om. Naturen, maar ook in zijn namen. Kijk, u heet, als je een meisje of een vrouw bent, Maria. En als je een jongen bent, soms Johan. Maar jullie weten vaak niet eens wat je eigen naam betekent. Dat vroeg ik wel eens vaak aan de jongelui op catechisatie. Hoe heet jij? Ik heet Dirk. Wat betekent Dirk? Ja, weet ik het. Maar zo is het in de Bijbel en helemaal met de namen van God en van de Heer Jezus niet. Elke naam is een schijnwerper op die heerlijke persoon van Jezus Christus. En in die naam wordt ons duidelijk gemaakt wie hij is en wat hij doet. En, gemeente, daarin raken wij nooit uitgeleerd. Wij kennen natuurlijk allemaal de naam Jezus, die de Heer Jezus bij zijn geboorte heeft gekregen. En wij weten ook allemaal wel, weten we het echt? Wat die naam letterlijk betekent, heel letterlijk, vanuit de Hebreeuwse taal, de Heere redt. Hij maakt zalig. Hij redt, hij verlost. Je kan jezelf niet zalig maken. Je kan jezelf nooit redden. Maar dan komt die naam, die ene naam, in je ziel. En je ziet hem. En je gelooft. Hij redt mij. Ik hoef mezelf ook niet te redden. Ik hoef er niet eens aan te beginnen. Dat is verloren werk. Maar vertrouwen. Geloof is ook vertrouwen. Hij redt mij. Hij is mijn redder. Jezus. Nu is het ook zo gemeente met de naam Christus. Kijk, al de namen die in de Bijbel staan, die heeft de Heer Jezus van zijn vader gekregen. Wij als ouders geven onze kinderen ook een naam. Maar de Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, heeft zijn zoon, toen hij mens werd, ook deze naam gegeven. Christus, in het Hebreeuws, Messias. In het Nederlands, gezalfde. Gezalfde. En jullie weten misschien dat de zalving in de Bijbel een symbool is van de Heilige Geest. De apostel Johannes schrijft in een van zijn brieven bijvoorbeeld aan de kinderen van God: jullie hebben niet nodig dat iemand jullie leert, want jullie hebben zelf de zalving van de Heilige ontvangen. Zalving. In het Oude Testament werden dan ook de ambtsdragers, de door God geroepenen, gezalfd in die drie ambten. Profeet, priester en koning. En wat betekende die zalving, gemeente? In de eerste plaats dus de roeping. Maar die salving was ook een symbool van de bekwaammaking. Als je bijvoorbeeld, toen Jeremia de profeet geroepen werd, toen was het nog maar een jochie eigenlijk. En wat zei hij? Heere, ik kan het niet. Ik ben maar een kleine jongen. En de Heere zei, zeg niet, ik ben jong. Ik zal u tot een mond zijn. Ik zal mijn woorden in uw hart leggen. Ik, die grote, ik. Dus roeping en bekwaammaking door God de Heilige Geest. Daar duikt dus die zalving op, gemeente. Daarom heet de Heer Jezus dus ook Christus, Messias, gezalfde. En wij ook. Wat bent u, wat ben ik nou? Zonder de Heilige Geest zijn we zo dood als een pier en zo vijandig als het maar kan. Geloof u dat? Als u, als jij overgelaten wordt aan jezelf, dan is heel je leven een voortdurende oorlog tegen God. En je hebt er helemaal geen erg in. Je hebt er helemaal geen last van. Want je denkt met al je vroomheid dat je wat bent en wat kunt. Het is niet zo. Je hebt de Heilige Geest nodig. En het wonderlijke is, als de Heilige Geest echt in je hart komt, dan zie je dat pas echt. Dat het zo waar is. Dan zeg je, dat is zo waar. Wat de Heer Jezus zelf ook zegt. Zonder mij kunt gij niets doen. Ik kan niet bidden. Ik kan niet geloven. Ik kan niet leven tot Gods eer. Het is er niet. En het komt er nooit. Ik breng het niet voort. Maar de Heilige Geest schept het wonder in je hart. En dan word je krachtdadig. Zegt onze Vader, krachtdadig, onweerstaanbaar, geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, uit de dood tot het leven. En dan ontvang je de zalving van de Heilige Geest en dan ben je een christen, anders niet. Anders een naam christen, een schijn christen, maar niet een echte christen. Nu zijn er dus drie ambten, gemeente, in Christus en in de Christen. Maar eerst de schijnwerper, dat moet altijd eerst op Christus. Onze catechismus leert ons, omdat hij van God de Vader verordineert, dat betekent gekozen is, en met de Heilige Geest gezalfd, u weet nu wat dat inhoudt, dat is hij tot onze hoogste profeet en leraar. Als jullie een ware christen zijn of worden, dan wil je eigenlijk naar niemand luisteren. Niemand? Nee, alleen naar de Heer Jezus. En alles wat je dan hoort en leest, dat ga je toetsen, innerlijk toetsen, krijgt voelhorens, of het in overeenstemming is met wat hij zegt. Zegt de Heer Jezus niet zelf, ik ben de waarheid. Nu, dat is wij. En als wij een ware christen zijn, worden wij daarvan overtuigd? Dat staat vast. Daarom is een ware christen in de kracht van Christus ergens ook een rots. Dan zeggen de wereldse mensen en ook de godsdienstige mensen, er is met jou niet te praten. Of ze zeggen, jij denkt dat je het alleen weet. Dat is niet zo. Maar je weet door genade één ding. Ik weet niks, maar hij weet alles. En ik wil maar alleen maar weten en alleen maar zeggen wat hij weet en wat hij zegt. Hij is onze allerhoogste profeet. Ja, in dat woord profeet zit ook iets moois, gemeente. En dat is een Grieks woord, van het Griekse woord afgeleid. Onze taal kende dat oorspronkelijk niet. Het komt eigenlijk regelrecht uit de Bijbel, maar het is van Nederlands. Maar dat is het Griekse woord profemi. En dat heeft twee betekenissen. Dat kan betekenen voorzeggen. Dus zeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat doet hij. Jezus. In zijn persoonlijk onderwijs. Maar vooral ook in het laatste Bijbelboek. Maar eigenlijk ook door heel de Bijbel heen wijst hij ons voortdurend op wat er gaat gebeuren. En onze belijdenis, geloofsbelijdenis, heeft dat samengevat in wat we ook vanavond hebben gelezen. Van waar hij komen zal om te oordelen. De levenden en de doden. Het gaat naar het oordeel. Het gaat naar de volkomen vernietiging van de duivel. Het gaat naar de volkomen afschaffing van de zonde. Het gaat naar de rechtvaardige bestraffing van alle goddelozen. Absoluut. En we zijn er dichtbij. Hij voorzegt het. En als het goed met ons is, dan leven we bij wat hij zegt. Ziet, hij komt met de wolken. Alle oog zal hem zien. Al de geslachten der aarde die het niet hebben geloofd, zullen rouw bedrijven. En zullen gaan roepen: bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Ik noem u maar enkele kernzaken. Maar dat woord profemi, profeet, kan ook betekenen voorzeggen. Hij zegt het ons voor en wij zeggen het hem na. Als een kind pas begint te leren lezen en een woord is een beetje moeilijk, dan zegt de meester of de juf, zegt het voor. Kinderen, zeggen jullie het eens na. Want dit woord moet je leren. Hij zegt het voor en wij zeggen het na. Niet als naapers en niet als papegaaien. Maar omdat we door de Heilige Geest als christen diep van overtuigd zijn en steeds meer worden dat wat hij zegt de waarheid is. Wij vertrouwen ons helemaal toe aan wat hij zegt. En we zijn doof voor alle andere stemmen. En zodra we dat niet zijn, dan zijn we in groot gevaar. Ik moet ineens denken als voorbeeld. U kent dat prachtige boek De Christenreis. En in het begin is er dan een man met een pak, zijn zonde op zijn rug, die licht gezien heeft en naar de hemelstad wil. Maar zijn vrouw en zijn buren, die verklaren hem voor gek. En die zeggen: jij blijft hier, dat doe je niet. Maar ineens rukt hij zich los in dat boek. En dan doet hij zijn vingers in zijn oren. En dan rent hij naar voren. En dan roept hij: leven, leven, eeuwig leven. Alsof hij zeggen wil: ik wil naar niemand luisteren. Alleen naar hem die het leven is en het leven geeft. Mooi, hè? Als dat zo bij ons geworden is. Dan zijn we een christen. We hebben de zalving van Christus. Hij heeft het voor het zeggen. En we hebben een innerlijke honger om te weten wat hij zegt. Om het te verstaan. We lezen bijvoorbeeld, heb ik vanmorgen over gepreekt, een gelijkenis van het zaad in de akker. U kent de gelijkenis wel. En wat mij dan ook opviel, dat de discipelen tot hem kwamen en vroegen: Heere, verklaar ons de gelijkenis. Ze had het gehoord, maar ze had het niet goed begrepen. En daar waren ze niet tevreden mee. U hebt gelezen, ik snap er niks van. Ik vind de Bijbel zo moeilijk. En dan? Nou ja, dan ga ik voor mijn computer zitten. En zoek je dan de betekenis? Nee. Dat moet dus veranderen. Hij is onze allerhoogste profeet die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen openbaart. Gemeente, dat is heel zorgvuldig geformuleerd. Denk erom dat deze twee jonge mannen die onze catechismes hebben opgesteld onder de leiding van Gods geest, wees daarvan overtuigd, maar ook heel zorgvuldig hebben nagedacht om het zo te formuleren zoals God het wil. De verborgen raad. Er is in God een geheim. Er is een liefdesgeheim in het hart van God, van alle eeuwigheid. Dat is zijn verborgen raad. God heeft in Christus en om Christus een schare die niemand tellen kan uit het menselijk geslacht. Lief. Met een eeuwige en volmaakte, altijd durende liefde. Een liefde die een mens volmaakt en eeuwig gelukkig maakt en brengt tot ons hoogste doel. Want in alles wat God doet, zijn wij geen doel, zijn wij middel. Om God te verheerlijken. Maar die verborgen raad van God wordt nu in de Heer Jezus Christus zichtbaar. In zijn komst, in zijn offer, in wat hij zegt, in wat hij doet. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt hij. God maakt het bekend. En hij maakt het bekend door zijn woord, het profetisch woord, zegt de apostel Petrus, wat zeer vast is. En dat mag u vanavond weer horen. En dat mag ik u door genade brengen. Dat er in het hart van God een eeuwige liefde brandt. Om zondaren in en om Christus, als u bent, als jij bent, zalig te maken. En hij wil je daarvan, heel persoonlijk, de zekerheid geven in je hart. Heb u het wel eens gehoord? Ja, ik bedoel geen hoorbare stem, maar de stem van het woord door de geest in jouw hart. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Dat kan je toch niet begrijpen? Dat iemand die je nog nooit gezien hebt, Jezus, je zo lief wordt, zo dierbaar, dat je bereid bent om als het moet alles voor hem op te geven. Zo is het. In het leven van een oprechte christen. De Heer Jezus maakt dat bekend in zijn onderwijs. Dus gemeente, u moet bij hem op school. Discipel betekent leerling. Met de belofte, al mijn kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En wat leert hij je? Wat heb je al geleerd? Je moet een keer examen doen. De dag van het oordeel doen we examen. Dan zal blijken of wij geslaagd zijn. Of wij het onderwijs van Christus werkelijk in ons hebben opgenomen en dat in praktijk hebben gebracht. Hij geeft zelf ook hier al zijn goedkeuring. Hij geeft je ook een cijfer. Wanneer? Als je zegt, Heer, ik weet niks. Ik heb niks. Ik ben alleen maar zonde. Ik ben een grote nul. Weet je wat hij dan doet? Dan zet hij er een 1 voor. En dan zegt hij, nou heb je een 10. Omdat alles wat jij niet hebt, heb ik voor jou verdiend. En alles wat jij moet lijden in de diepte van de hel, heb ik voor jou geleden. En alles wat je nodig hebt om straks voor God te verschijnen en te slagen, dat heb ik voor jou bereid. En als je dat gelooft, met heel je hart, dan ben je de gelukkigste van alle mensen. Jezus, die mijn ziel bemint. Onze allerhoogste profeet en leraar. Bij hem op school, levenslang. Totdat je bij hem thuis mag zijn. Maar hij is ook gezalfd tot onze enige hoge priester. Ja, wat is een hoge priester? U weet dat, gemeente en kinderen, jullie weten dat ook misschien uit het Oude Testament. Daar waren veel priesters. En elke priester beelde iets af van Christus. Want ook als priester werd je gekozen en werd je gezalfd. Niemand neemt zichzelf die eer aan. Het is wel gebeurd dat een koning voor priester wilde spelen. Koning Uzzia. En hij werd gelijk op hetzelfde ogenblik met melaatsheid geslagen. Hij kon niet meer wonen in zijn paleis. Hij moest helemaal afgezonderd gaan wonen in een hut. Zo liet God merken. Jij blijft daar af, je bent koning, maar je bent geen priester. Maar gemeente, er was maar 1 hoge priester. En lieve kinderen in de kerk, jullie weten wel wie de eerste was. Aaron, de broer van Mozes. En wat deed die hoge priester? Op de Yom Kippur, de dag van de verzoening. De grote verzoendag. U weet, de vijanden van Israël zijn op die dag een keer van alle kanten. Egypte, Jordanië, Syrië. Juist op die grote verzoendag Egypte binnengevallen. Israël binnengevallen. Met maar 1 doel, om het te vernietigen. Want ze wisten, nu zitten bijna alle Joden in de synagogen. Want het is Yom Kippur, de grote verzoendag. Het is niet gelukt. Het zal ook niet lukken. Maar de hoge priester, wat deed hij? Daar stond dan meestal, ja altijd wel, een enorme menigte op het tempelplein. Dat was heel groot. Heel groot. Als u in Jeruzalem komt, is er een maquette van het oude Jeruzalem. En daar krijgt u een hele goede indruk hoe groot dat tempelcomplex was. Dat beheerste eigenlijk heel de stad. En wat deed dan die hoge priester? Die was gekleed alleen maar in een eenvoudige linnen lang kleed. Wit. De kleur van de reinheid. En wat had hij dan bij zich? Hij had bloed bij zich. Er was een lam geslacht en een offer gebracht. En ook in het Oude Testament had dat offer maar één betekenis. Iedereen die dat lam naar de priester bracht, die het slachtte, die wist dat lam dat sterft. Maar eigenlijk moet ik sterven. Ik heb de dood verdiend. Maar het lam neemt mijn dood over. En neemt mijn schuld weg. Dat is de kern van het evangelie. Daarom offerde Noach, offerde Abel, offerde Abraham. Leefden al de kinderen van God in het Oude Testament bij het offer. Maar op de grote verzoendag, dan ging de hoge priester in het allerheiligste. U weet, de tempel had een voorhof. Daar stonden de gewone mensen. Had het heilige. Daar werden de offers gebracht, elke dag. Maar één keer per jaar, op die grote verzoendag, ging de hoge priester. En niemand in het Oude Testament was een duidelijker voorbeeld van de Heer Jezus. Want het was allemaal evangelie. Het was allemaal belofte. Daarin werd zichtbaar, ja, Christus alleen. U leest vanavond nog maar eens in de komende week de Hebreeënbrief. Daar wordt dat nog uitvoerig uitgelegd. Het bloed van stieren en bokken kan geen zonde afwassen. En een hoge priester uit de mensen genomen moet ook voor zijn eigen zonde bloed gaan storten. Maar die was het niet echt. Maar hij beeldde het af. Want de ware hoge priester is beloofd en is gekomen. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dan ging die hoge priester in dat allerheiligste. En dan sprengde hij dat bloed van het lam op het gouden verzoendeksel. Wat lag daaronder? Daar lagen de tafels van de wet onder. Die u en ik hebben gebroken. En altijd weer breken. U hebt verzoening nodig. U hebt vergeving nodig. U hebt het bloed van Christus zo nodig. U moet bloeddorstig zijn. Dorsten naar de gerechtigheid van de Heer Jezus. Dan ben je een ware christen. Als je geestelijk van dat bloed mag drinken. Want avondmaal wordt het afgedeeld. Dit is mijn bloed. Vergoten tot vergeving van al uw zonden. Wat lag er nog meer? Er lag het kruikje met manna. En het manna was Christus. Het brood van het leven. Veracht, verworpen. Elk mens, voordat hij tot geloof komt, verwerpt Christus. Acht hem niet. We zijn het zat in de kerk. We willen iets nieuws. Het is altijd Jezus. Het is altijd bekering. Het is altijd verzoening. Het moet iets meer actueel worden. Het moet van deze tijd zijn. Dan trek je de jeugd ook. En anders lopen ze weg. Ja, wie zegt dat allemaal? De duivel. Dat zegt de Heer Jezus niet. Echt niet. Dan gaat het altijd over deze zaken. En als je die mag kennen. Doorleven. En je hebt een geestelijke honger daarnaar, gemeente. Dan wil je niet anders. Maar het manna werd veracht. Er is verzoening nodig. Dat je het evangelie veracht. Heer, ik heb u al 20 jaar veracht. Ik heb u al 50 jaar veracht. Kan het voor mij nog? Ja, het kan nog. Je leeft nog. Er is verzoening. Er is een overvloed van genade. Voor de grootste van de zondaren. Ja, wat was daar nog meer, gemeente? Er waren 3 zaken. Daar was een amandelstok. Een amandelstok. Die kwam uit de woestijn. En die amandelstok had 1 keer gebloeid. Terwijl het toch maar een stok was. niet een plant in de grond, maar een stok. Na de opstand van Korach, Datan en Abiram, die levend ter helle gevaren zijn, kwam het volk weer in opstand. Jullie, Mozes en Aaron, denken het alleen te weten. Jullie willen de baas spelen over ons. Want wij zijn net zo goed Gods volk. Onze stam ook. Zo klonk dat ongeveer. En toen heeft de Heer gezegd, laat elke stam nu een amandelstok brengen. Een dode stok. En die amandelstok zal bloeien. Van de stam die ik verkoren heb. En die van de stam van Levi, die ging bloeien. Opstand tegen God. Elke zonde is een oorlogsverklaring aan God. Voelt u dat wel eens? Daarom als u de zalving van Christus ontvangen hebt, dan kunt u daarin niet meer in leven. In de zonde niet. U wilt eraf. En u komt eraf. Als de Heere door zijn Heilige Geest het bloed van Christus sprengt op uw hart, op uw ziel, dan vallen uw zonden weg. Ik zie geen zonde in mijn Jacob. Dan komt er vrede door het bloed van het Lam in jouw hart. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En dan geloof je in het diepst van je ziel. Zijn bloed reinigt ook mij van al mijn zonden. Dan sta je vrij voor God. Ben je een christen. Persoonlijk verzoend. Door die grote hoge priester. Die door de hemelen is doorgegaan in het hemels heiligdom. En daar volbracht heeft wat in het aardse heiligdom was afgebeeld. En door zijn geest zijn verzoenende kracht in uw hart doet beleven. Vrede. Ik kwam eens uit de kerk. Toen kwam er een jochie naar me toe. Ik had gepreekt. Jochie van een jaar of 10. Hij zei, ik heb zo goed geluisterd. En ik was al blij. Ik denk, heeft goed begrepen misschien. En toen zei hij heel teer, ik had vrede. Ben ik nooit vergeten. Uit de mond van een kind te mogen horen. Ik had vrede. Vrede door zijn bloed. Gezalfd tot onze hoge priester. Die ook voor ons bidt. Dat is een biddende hoge priester. En vanuit zijn volheid van zijn offer ons zegent. Zodat elke ware christen niet meer leeft onder de vloek. Maar leeft onder de zegenende. En door beide handen van deze hoge priester. Ze zijn nog uitgestrekt. Jullie zijn nog welkom. Er wordt niemand uitgesloten. Zijn handen zijn nog uitgestrekt. Maar dat blijft niet zo. Sla ze niet weg, gemeente. Neem de toevlucht onder de schaduw van zijn vleugels. U bent welkom. Het is zijn liefste werk om u zalig te maken. U hoeft niet bang te zijn dat hij u wegstuurt. Dat u te slecht bent. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Want hij zegt in het evangelie, ook vanavond, kom maar naar mij toe. Iedereen ook hier, die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven in het geloof. Daar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. En dan kan het ook niet anders, gemeente, dat hij gezalfd is. Het is een eenheid. Drie eenheid. Het is onlosmakelijk. Hij is uw profeet. Hij is uw hoge priester. Maar dan is hij ook uw koning. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert. Dus, mag u de Heer Jezus, door genade als een ware christen, zijn zalving deelachtig, kennen in beginsel. Dan is zijn woord uw liefdeswet, zijn offer uw enige grond van behoud, maar u bent uw eigen leven kwijt. Hij is koning. Hij regeert. Niet ik. De wapens zijn ingeleverd. De overgave is getekend. Ik leef, zegt Paulus, maar niet meer ik. Wat ik leef door het geloof in de Zoon van God, die mij zo uitnemend heeft liefgehad. En bij die verworven verlossing staat hier, beschut en behoudt hij ons, beschermt hij ons. Want gemeente, als u de zalving van Christus deelachtig bent, en u mag doen wat in vraag en antwoord 32, dus zeg maar wat ik in de preek eigenlijk heb verwerkt. U bent een lidmaat van Christus, u mag zijn naam beleiden, u offert uzelf tot een levend dankoffer, u wilt met een goed geweten tegen de zonde en de duivel strijden. En u krijgt uitzicht en hoop op het eeuwige leven. Dan moet u wel beseffen, wij zijn zolang we hier leven op vijandig gebied. Ik kan daar nu om de tijd niet meer uitgebreider op ingaan. Maar uw vijanden zitten nooit stil. En weet u wat ergst is? De ergste vijand zit van binnen. U haat hem. U wil hem met wortel en tak uitroeien, maar hij zit diep, die oude mens. De duivel helpt hem, de wereld is er altijd, en die drie samen, daar heb je levenslang tegen te strijden. En het gebeurt helaas zo vaak, hè, gemeente, dat je onderligt, dat je de verliezer bent. En dat de duivel dan zegt, waar heb je dit gedaan? Jij kan absoluut geen ware christen zijn. Want dan zou je dat niet doen. Dan zou je zo niet denken. Luister maar niet, gemeente. Want in een ware christen is een tweemens. Is die oude. Die moet gekruisigd. Niet gevoed. Een zendeling kwam bij een bekeerde indiaan. Hij zegt, hoe is het? Twee honden, zegt die vechter in me. De goeie en de kwaaie. Hij zegt, welke hond wint het? Hij zegt, die hond die ik het meeste eten geef. Laat die oude mens maar doodgaan. Honger lijden. En voed die nieuwe. Was dan op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker. Word krachtig in de Heere. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, met welke gij kunt staan in die boze dag. Maar gemeente, als u de zalving van Christus door genade deelachtig bent, is de overwinning zeker. Die ligt niet vast in u. Die ligt vast in hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die het gezegd heeft, ziet ik kom haastig. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden. Gelijk zijn werk zal zijn. De toekomst is aan koning Jezus. Ziet u naar hem uit? Leeft dat echt? Moet leven. Het zal leven. Misschien zegt u, ik schaam me diep. Ik ben nog zo werelds. Ik zit nog zo aan deze aarde vast. Schaam u dan maar, ja. En beleid het maar. En smeek maar, Heere, maak mij vol van u. Doe mij met heel mijn ziel verlangen naar uw komst. Dan zal heel de wereld weten wie u bent. Dat u koning bent. Zo eindigt onze belijdenis. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen. om ten volle te genieten de beloften Gods in Christus Jezus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu Psalm 71, vers 2. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. 71, vers 2. Met dankzegging eindigen. Heere, u komt toe alle lof, dankzegging en aanbidding. En zij die bij u thuis gekomen zijn, mogen dat nu volmaakt en eeuwig doen. En geef in ons aller hart het vurige heimwee en het liefdesverlangen om ook daar binnenkort te zijn, waar u bent, waar u volmaakt wordt gekend, bemind en verheerlijkt, waar een mens komt tot zijn eeuwige rust en zijn eeuwig doel. Wij danken u, Heere, dat we ook vandaag, ook vanaf deze kansel daarvan mochten horen. U hebt gelokt, u hebt gewaarschuwd, u hebt genodigd en u kunt het zeggen. Wat heb ik nog meer te doen aan mijn wijngaard, wat ik er niet aan gedaan heb. En geef dat wij allen, niemand uitgezonderd, door u geleerd, door u bekeerd, door u vernieuwd, pelgrims mogen zijn of worden naar dat nieuwe Jeruzalem. Heere, wij danken uw grote naam voor alles wat u ons gaf op deze dag in deze dienst. Vergeef ons toch wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Ga nu met ons naar onze woningen, de nieuw begonnen week weer in. Als morgen het werk weer wacht, of de school. Of ook als we niet meer kunnen werken, als we ziek zijn, gehandicapt zijn. Geef achter u aan te komen in de weg die gij met ons gaat en mogen wij boven alles iets uitstralen van uw licht, van uw liefde en een middel zijn voor anderen om ze te winnen. Heere, ontferm u en doe niet met ons naar verdienste, maar alleen uit genade. Amen. Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. 46, vers 1. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
God zegen.